de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Olympische Spelen topscorer. Bij de vrouwen is eigenlijk al bekend. Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van woensdag 21 juli 2021. Met vandaag Oranje Leeuwinnen verscheuren Zambia, Jurgensen op weg naar de uitgang bij Feyenoord en D-Day voor PSV. Ja, en het roulatiesysteem van de FC Afkikken Daily draait op volle toeren, want na Mart en Wouter en Jeroen en Mart is het op woensdag tijd voor Wouter en Jeroen.
Ja, vind ik leuk. Ik denk dat we hebben ooit wel een keer een podcast opgenomen. Toen heette dat nog de redactievergadering.
Zeker.
En het nostalgische in mij begint gelijk een beetje te broeien. Ik vind het leuk. Ik ben blij met deze setting.
Helemaal goed. En ik vind eigenlijk ook dat het is bijna een relatiesysteem waar Roger Schmid jaloers op zou zijn.
Nou ja, je merkt het misschien ook een beetje aan het enthousiasme, hè? Je hebt net genoeg tijd om te herstellen, maar wel gelijk er weer te staan als het moet. En ik snap nu wel waarom PSV uiteindelijk gekozen heeft voor Roger.
Zeker. Die komt vanavond natuurlijk aan de beurt. Maar we hebben net al een wedstrijd kunnen kijken op de Olympische Spelen. Het debuut van de Oranje Leeuwinnen.
Zo. Ja, jammer dat tijdens dit debuut de verdediging er niet meededen.
Nee, die waren niet ingeschreven, denk ik, bij Zambia, de verdedigers.
Nee, ja, dat was iets wat jammer. Nee, het is voor de mensen die het gemist hebben, het is 10-3 geworden. Het was best wel, ja, ik had best wel zin in deze wedstrijd. We hadden het er gisteren al een beetje over van, ja, en Mart zei toen nog, nou, ik hoop niet dat 8-0 wordt en dat een beetje een gênante uitslag wordt. Dat is niet helemaal gelukt.
Dat kun je wel zeggen, ja. Het is een beetje koren op de molen voor de mensen die een hekel hebben aan vrouwenvoetbal, helaas.
Ja, oké, maar die moet je ook niet te serieus nemen. Ja, Zambia is gewoon niet een groot voetballand en ook niet voor de vrouwen in ieder geval. En dat merkt hier wel. Volgens mij hoorde ik de commentator zeggen dat er 2-3 vrouwen buiten het Afrikaanse continent spelen. Ja, op het Europese continent is het vrouwenvoetbal volop in ontwikkeling. Maar daar staat het ook allemaal nog relatief in de beginfase. Ja, dan kan ik me enigszins voorstellen dat in Afrika, en dat zijn wel heel veel aannames in één keer, het vrouwenvoetbal ook nog niet op het niveau is van het Europese. En dat zag je wel terug in deze wedstrijd.
Ja, laten we toch even proberen het van de positieve kant te benaderen in die zin. Viviane Minima.
Ja, fucking hell. Dit slaat helemaal nergens op. Dit kan helemaal niet. Die gaat gewoon. Ik zat op de fiets en ik hoorde het. Ik denk, ja, die gaat straks 110 op 110 lopen. Gewoon 110 interlands en dan 110 goals. Maar als zij dit een beetje doortrekt, dan gaat ze. Ze staat voor mij nu 15 goals achter op het aantal interlands wat ze heeft gespeeld. Dit is altijd gevaarlijk om dit soort dingen hardop te zeggen. Maar in ieder geval, ik heb het gevoel dat ze dat gewoon nog gaat rechttrekken met hoe makkelijk zij scoort. Echt heel lijp. Wat vond jij ervan?
Er moeten nog wel een paar van deze tegenstanders voorbij komen om inderdaad 1-op-1 te gaan lopen. Maar qua scherpte voor de goal, zeg maar, ja, is het wel echt wel leuk om naar te kijken. En ook de manier waarop ze wegloopt achter de verdediging. Nou moet daar een kleine kanttekening bij worden geplaatst dat de buitenspelval bij Zambia nog niet helemaal lekker erin zat. Maar ja, je moet het ook nog even doen. Even die kansen afmaken. En daar is ze gewoon fantastisch in. Dus wat dat betreft, Olympische Spelen topscorer bij de vrouwen is eigenlijk al bekend.
Ja, of die spits van Zambia zelf, die er ook nog 3 scoorde. Barta, zeg ik uit mijn hoofd.
Banda.
Ja, die zat er ook lekker in. Maar ik was best wel onder indruk van ook hoe de vrouwen speelden. Op de verdediging van de vrouwen na dan, zeg maar, vooral het voorste gedeelte vond ik best wel oké eruit zien. En het middenveld stond best wel goed met Roord van de Donk en Groene. Ik ben echt groot fan van de Donk. Dat is echt zo'n fijne speelster om naar te kijken. Gewoon hoe zij wegdraait en af en toe die steekballetjes geeft. Het balletje wat ze teruglegt met haar hoofd op Miedema. Ja, dat is best wel lekker om te zien.
Ja, er zijn gewoon een aantal speelsters bij Nederland wat gewoon heel fijn is om aan te kijken. In dit geval ook Jacqui Groene, die eigenlijk de rol van Sherida Spitsen overnam. Een beetje in een verdedigende rol en van daaruit het spel bepalen. Was ook leuk om te zien. Nou ja, Miedema Martens, dat is wel duidelijk dat die Nederland aan de goals moeten gaan helpen. En Roort kwam eigenlijk in de ploeg bij de afwezigheid van Spitsen. Nam ook de spelervattingen onder andere over. Gaf ook een aantal goede passes. Dus wat dat betreft leuk om te zien. Zwakke punten in het Nederlands elftal waren er ook. Dus aan jou even de eer om die te duiden.
Ja, ik vond de restverdediging was misschien niet altijd alles. En het opbouwende gedeelte, daar zat ook nog best wel wat... dat je af en toe je hart vasthoudt. Die derde goal van Zambia komt ook uit balverlies centraal achterin. Keepster maakte niet per se een hele sterke indruk van Veenendaal. Dat waren wel de dingetjes waarvan ik denk, ja, als je hoog druk gaat zetten op onze achterste linie, dan kan je zomaar in de problemen komen. En Brazilië liet zien dat zij ook niet, dat gewoon best wel een serieuze tegenstander is. Ja, daar zie ik wel wat kraakjes. Heb ik dezelfde dingen gezien als jij?
Nou ja, sowieso de keepster. Tot dit toernooi was eigenlijk Sari van Veenendaal de Jordan Pickford van de Oranje Leeuwinnen. Want op het EK en op het WK hartstikke goed gedaan. En als je het hele seizoen ernaar kijkt, zeg maar bij de club, denk je, nou, dat kan ook wel eens misgaan. Ja, dat gebeurt dan gelukkig tussen haakjes in deze wedstrijd. Dat het blundertje van Veenendaal, hopelijk dat we die al gehad hebben, dit toernooi. En op de backposities is Dominique Jansen natuurlijk, speelt vaak ook centraal. Dus dat is een beetje een noodoplossing is misschien wat te veel gezegd. Want ze deed wel oké. Aan de andere kant, Merel van Dongen. Ja, dat blijft ook wel een zwakke plek, denk ik. Zeker als hij in grote ruimtes komt te spelen. Dus verdedigend, zijn de komende twee wedstrijden nog wel even een goede test voor Nederland. En het goede nieuws is, de eerste twee van de pool gaan door. Plus de twee van de drie beste nummers drie. Dus ja, eigenlijk kan het al niet meer misgaan. En is dat kwartfinale ticket al in de pocket.
Ja, zeker. En helemaal als je dan ook nog bijpakt dat je moet hierna tegen China. Ik heb die wedstrijd niet gezien. Alleen een korte samenvatting daarvan. Daar had ik ook niet het gevoel dat je dan te maken kreeg met een hele, hele sterke tegenstander.
Nee, voor de duidelijkheid, die kreeg er ook 5 tegen Brazilië. China kreeg in het begin nog wel een paar kansen die ze niet benutten. Maar uiteindelijk was het verdedigen niet sterk genoeg om onder andere de Braziliaanse legende Marta tegen te houden. Dus uiteindelijk wordt het uitkijken naar die wedstrijd in de poolfase tegen Brazilië. Dat echt een test gaat worden voor Nederland.
Ja, ook nog een kleine verrassing.
Kleine verrassing, ja. Zo zou je het kunnen omschrijven.
Ja.
dit schaar jij gewoon makkelijk onder het kopje kleine verrassing.
Ja, ja, ja. Kijk, dan merk je ook gewoon hoe thuis je bent in het vrouwenvoetbal. Want ik wist wel dat Amerika absoluut het beste land van de wereld was. En ook best wel met een mouw. En dat je dan wat traditioneel goede landen had, met name uit Scandinavië. Nou ja, een van die landen, Zweden, die wonnen eigenlijk vrij overtuigend met 3-0 van Amerika. En ik denk ook zelfs dat je er niks op kan afdingen.
Nee, even voor de duidelijkheid. 44 wedstrijden op rij niet verloren, Verenigde Staten. De absolute grootmacht van het vrouwenvoetbal. Eigenlijk altijd topfavoriet, ook in dit geval. Maar ze kwamen er eigenlijk niet of nauwelijks aan te passen tegen Zweden. En ze incasseren ook nog 3 goals. Dus dat was in het, nou ja, ik zou het zeker inderdaad een kleine verrassing durven noemen, Jeroen.
Ja, ik durf dat soort hot takes durf ik wel te droppen. Als je dan een keer mag aanschuiven in de daily, dan ga ik ook helemaal los.
Precies, dan ga je er ook met gestrekt been in. Ja, om nog even terug te komen op het niveau en het vrouwenvoetbal, zeg maar, in een hoekje plaatsen. Nou ja, op basis van deze wedstrijd Nederland-Zambia, is het makkelijk om te doen. Is het misschien ook wel terecht. Op basis van die andere wedstrijden, Zweden, Verenigde Staten was leuk om te kijken. En ik heb ook Engeland-Chili een stukje gezien. Ja, dat waren gewoon meer competitieve duels. Dus wat dat betreft is het eigenlijk ook gewoon hopen dat Nederland tegen betere tegenstanders komt te spelen. Omdat ja, het ook gewoon veel, veel leukere wedstrijden zijn om te kijken.
Het is ook gewoon een beetje cherrypicken. Als jij toevallig één keer de Eredivisie kijkt en je kijkt hem net VVV Venlo tegen Ajax. Dan zeg je ook, wat is dit voor een competitie? Er is geen tegenstand. Wat doet dat andere team nou? Ja, en daarmee, je kan... Het is heel erg naïef om op basis van één wedstrijd te zeggen van, oh ja, dit niveau, dat slaat nergens op. Dat is gênant. Dat kan je letterlijk in iedere competitie, zou je dat kunnen terugzien. Ja, wat we volgens mij helemaal aan het begin concludeerden, het krasverschil was op papier al gigantisch groot. En dat bleek in het echt net zo groot te zijn. Als je daar conclusies aan verbindt, ik denk dat dat meer wat zegt over je mening over het vrouwenvoetbal dan dat je echt wil zien wat het vrouwenvoetbal ook is. En dat is gewoon heel erg leuk in mijn optiek.
Ja, over cherrypicking gesproken. Zou Kasim Pasa vooral de DVD van het meest succesvolle seizoen van Jurgensen hebben bekeken?
Ja, ja. Dit zijn de bruggetjes. Wacht. Ja, dit... Hij is weg. Ik denk dat er zijn sommige Feyenoord-fans heel erg blij mee. Ik denk dat er... Als je Feyenoord-fan bent, dan word je toch nog wel eens wakker van het moment dat er 19,5 miljoen is geboden door Newcastle United op het moment dat je al geen eerste meer ging worden. En dat je dacht, nee, we willen
dat geld gewoon niet. We zijn gewoon niet, we hoeven het gewoon niet te hebben.
Wij gaan ons team bouwen om deze 27, 28-jarige spits met daarna geen restwaarde meer. Maar voor de duidelijkheid, hij gaat dus gratis naar Kasim Pasa. Dat is nu een beetje het verhaal.
Ja,
wat vind jij ervan?
Nou ja, het is sowieso heel slecht dat ze zichzelf in een positie, Feyenoord dan, zichzelf in een positie hebben gebracht waarin ze hem in principe dus gratis laten gaan. Dat heb ik inderdaad ook begrepen, dat hij transfervrij vertrekt. Dat hij daar een contract krijgt voor 3 jaar. Iets minder dan 1 miljoen netto volgens het altijd betrouwbare Feyenoord Transfermarkt. Moeten we wel even benoemen. Maar ja, Feyenoord houdt er dus niks aan over. Dat is gewoon ontzettend, ontzettend zonde. Alleen maar verliezers in deze situatie. Op een gegeven moment is het ook niet meer te verdedigen om hem te houden. Hij wil zelf weg. Hij heeft niks laten zien, ook vorig jaar niet. Terwijl hij los van zijn blessures heeft hij best wel een aantal wedstrijden nog de kansen gekregen. Eigenlijk alleen maar verliezers. Want ja, hij komt ook bij een club terecht. Ja, het is niet de top van Turkije. Het is gewoon onderkant middenmoot. Ze halen nauwelijks grote spelers. Ze doen nauwelijks grote transfers. Zoals een team als Adana Demirspor. Die hebben een paar fantastische namen in ieder geval binnengehaald. En hij komt gewoon bij een club terecht waarmee hij aan de onderkant van de Super League gaat spelen. Ja. Ik zie echt niet in wie je beter van wordt. Behalve misschien Kasim Pasa als die wel fit is daar.
Ik denk 2 dingen die waar zijn. Ik denk dat hij dat seizoen dat hij alles erin schoot. Dat hij toen heel erg overpresteerde. Want dat heeft hij nog een keer in een ander seizoen gedaan. Dus dat was een absolute overprestatie. Maar hij zit nu ook in een absolute onderprestatie. Want hij is echt niet zo slecht als wat hij het laatste 2 seizoenen heeft laten zien. En ik denk dat een change of scenery daar altijd goed aan kan doen. En dat een transfer daar zomaar bij kan helpen. Dat je ineens weer flarden gaat zien van Jurksen waarvan je denkt, oh ja, die kon inderdaad echt wel wat. Hij is ook nog nooit ergens echt spits geweest. Altijd een beetje tweede spits en nooit de diepe spits. Ik denk dat dat kampioenseizoen en dat seizoen daarvoor gewoon alles perfect voor hem was. En dat daar is gewoon privé ook mee te maken hebben gehad. En ik kan me voorstellen dat als dat allemaal gewoon goed is, dan kan je ook presteren op het veld. En als daar dingen in veranderen, wat bij Feyenoord wel gebeurde, dan ja, dan kan het zo zijn dat je ineens je niveau niet meer haalt of ineens meer in de buurt komt van je niveau. Want dat is wel de conclusie die we kunnen trekken. Hij is geen enkel moment meer in de buurt geweest van dat niveau.
Nee, ja, hij vertrekt nu eigenlijk een beetje min of meer door de zijdeur. Niet helemaal door de achterdeur. En ik denk, ja, misschien was zijn voordeel misschien nog wel eens geweest dat hij qua persoonlijkheid of qua sympathie nooit helemaal het vertrouwen van de Feyenoord supporters heeft verloren. Want ze hadden vorig jaar nog wel die actie bij zijn huis met dat vuurwerk, dat ze hem toch nog een hart onder de riem staken, zeg maar. Dus wat mij betreft, ik denk eigenlijk dat hij de Feyenoord supporters wat dat betreft best wel dankbaar mag zijn. En dat hij misschien nu alsnog een oké, zeg maar, afscheid krijgt. Terwijl een andere speler misschien helemaal afgemaakt zou worden als hij 2 jaar zo zou presteren.
Ja, kijk, wat ik al eerder zei, van ik, en toen zei ik het iets wat grappend, maar ik vind het eerder een fout van het bestuur destijds en van degene die over de transfers ging, dat dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Natuurlijk valt er wat voor te zeggen om een speler te houden, maar als iemand een zo absurd overbiedt, en het is een patroon bij Feyenoord, hè, ze hebben dat natuurlijk al vaker gehad met spelers van Jonathan de Guzman, volgens mij zijn er meerdere voorbeelden waar eerst een heel hoog bedrag voor werd betaald en nee, we gaan hem toch houden, geven hem een beter contract en vervolgens gaan ze voor een heel laag bedrag of zelfs gratis de deur uit. Ja, volgens mij zit daar nu wel een beleidswijziging bij Feyenoord. Ik denk dat dat heel erg fijn is. En ik denk dat het inderdaad goed is dat ze afscheid van elkaar hebben genomen. Eén, om de salariskosten te drukken. En twee, ik denk niet dat Jurgensen bij Feyenoord ooit nog zijn niveau zou halen. Dus ja, wat dat betreft is het voor Feyenoord wel een uitkomst.
Ja, dus dan hebben we toch nog een positieve kant kunnen vinden. Want dat is eigenlijk ook de besparing van de salarispost rond de 2 miljoen euro, begreep ik. Dus dat is dan de positieve kant. En dat geld, dat hebben ze waarschijnlijk gereserveerd om een nieuwe verdediger uit Oostenrijk te halen.
Ja. Ja, ik...
Je bent iets minder enthousiast dan toen we het over Danielle van der Donk hadden. Als ik het zo bekijk.
Ja, zeker. Het gaat over Gernot Trauner. Ik zou hem zomaar verkeerd kunnen uitspreken. 29-jarige speler van LASK Linz. Die zou de verdediging en waar nodig middenveld van Feyenoord moeten versterken. Hij heeft op meerdere posities in zijn leven gespeeld. Zowel van 6 en recent meer centrale verdediger.
Ja, van origine eigenlijk een middenvelder, maar in de achterhoede terechtgekomen.
Ja.
Bij Linz een aantal keren ook gespeeld, natuurlijk tegen Nederlandse clubs. Of centraal, zeg maar, in een driemans defensie of linkerkant, hoewel die wel rechtsbenig is. Dus hij zal zowel links-centraal als rechts-centraal kunnen spelen. Nou ja, goed, de hoogste noot op dit moment bij Feyenoord is natuurlijk rechts-centraal. Maar als we kijken naar zijn eigenschappen als verdediger, wat kan je daarover zeggen?
Ja, relatief weinig. Ik ga hier niet doen alsof ik LASK Linz dood heb geanalyseerd. Ik beroep mij met name uiteraard altijd, zoals altijd, op voetbalmanager. En die liegen nooit tegen mij.
Precies. Altijd betrouwbaar.
Altijd betrouwbaar. Nee, met alle gekheid op stokje. Ik heb echt geen idee wat voor voetballer Feyenoord hier haalt. Ik heb niet het gevoel dat dit de oplossing is voor het probleem van Feyenoord. Het is denk ik een pleisteroplossing, maar niet iets waar je heel erg blij van wordt. Hij brengt ervaring, dat kan je zeggen. Voetballend oké, niet heel erg snel. En dat is met de hoge lijn die Feyenoord wil gaan spelen, denk ik toch wel potentieel iets wat een probleem kan worden.
Ja, als je kijkt naar die wedstrijden bijvoorbeeld tegen AZ en PSV, wat qua resultaat voor LASK altijd wel goed uitpakte, helaas. Dus ik roep Nederlandse clubs ook op om niet te veel spelers te halen van de tegenstanders die ons in Europa ooit pijn hebben gedaan. Want dan moet ik dus samenvattingen van LASK, AZ en PSV LASK gaan terugkijken. Nou, daar word je niet blij van. Maar goed, Trauner speelde wel, aanvoerder. Wat inderdaad opviel was dat hij niet heel erg explosief was. Dus niet heel erg snel. Hij werd er een paar keer echt finaal uitgelopen door Bergwijn. Nou ja, goed, nou is Bergwijn niet de traagste. Maar het zegt toch wat als je met ruimte in je rug wil spelen. Meer een voetballende verdediger dan een echte verdediger. Ja, en dat was best wel gevaarlijk bij spelervattingen. Dus dat kan nog wel een pluspuntje zijn voor Feyenoord. Dat hij op die manier wat bij kan dragen. Zowel in de opbouw als bij spelervattingen. Maar echt qua pure verdediger. En zeker als je kijkt naar de snelheid in combinatie met Senesi. Ja, dan weet ik niet of ze er heel erg op vooruit gaan.
Ja, ik denk van niet. Ik denk dat dit niet het... ik denk niet dat dit de oplossing is voor het probleem van Feyenoord. En ik denk dat potentieel toch wel echt achterin ligt. En ik snap het allemaal wel als je het opzomt. Inderdaad, gewoon captain, veel ervaring, kan voetballen. Dus aan de bal zal het echt wel wat kunnen brengen. Maar ik denk niet dat dit de oplossing is voor Feyenoord om...
om in Europa mee te doen of om in een stap naar de top te zetten.
Ja, en dat vind ik wel jammer eigenlijk. Want ik hoopte dat Feyenoord daar een beetje van af zou stappen. Van dit soort transfers.
Ja, je zou aan de ene kant kunnen zeggen, ze hebben niet het budget om betere spelers te halen. Aan de andere kant is het ook niet, waarschijnlijk niet de meest creatieve oplossing. Dus misschien hadden ze wel ergens een talent voor een miljoen of anderhalf moeten ophalen om te kijken of ze op die manier een keer spelers kunnen doorontwikkelen.
Ja, dat is het. Zeg maar, je gaat nooit restwaarde opbouwen met Trauner. Een 29-jarige Oostenrijker die ooit begonnen is als 6 en daar net tekort kwam en toen maar op cv is gaan voetballen. Want dat is ook een beetje de realiteit. Ik denk niet dat daar de oplossing zit voor Feyenoord. En dat klinkt dan misschien een beetje negatief, maar ik zag Feyenoord heel veel verstandige dingen doen. En misschien inderdaad ook omwille van financiën, maar ik denk dat er ook omwille van financiën echt wel creatievere oplossingen zijn dan deze Trauner.
Oké. Nou ja, benieuwd wat hij gaat brengen bij Feyenoord. Misschien gaat hij ons ongelijk gewoon volledig bewijzen.
Dat hoop ik.
Laten we het hopen. Dat wordt Feyenoord en ook in Europa alleen maar beter van natuurlijk. Andere transfernieuws. Een transfer die al wel rond is. Justin Kluivert op weg naar Nice. Nou, voor mijn gevoel zijn er een beetje twee kampen rondom... twee beelden die er zijn ontstaan rondom Justin Kluivert. Eén best wel positief. Aantal, zo iemand bijvoorbeeld als Sam Planting... Die had hem, een van zijn hot takes was dat hij basisspeler zou zijn op het EK. Maar er zijn toch ook een hele hoop supporters die hem eigenlijk een eeuwige belofte vinden. Een speler zonder rendement. In welke kamp kunnen we jou plaatsen, Jaron?
Eerder in 1 dan in 2.
Oké, positief.
Zeg maar, ja, eerder positief dan negatief. Ik denk dat hij verkeerde keuzes heeft genomen. Gewoon net te vroeg is weggegaan bij Ajax. Vervolgens de keuze van AS Roma, wat gewoon best wel een slangenkuil is. Je moet echt een grote zijn, wil je daar overleven? Als talent zijnde.
Ja, ze hadden er ook wel een paar buitenspelers.
Ja. Kijk, dat is AS Roma ook wel een beetje. Zeg maar, nou, dan gaat het niet. Nou, dan halen we een jongen van Argentijn van 27, 28. Die staat er gelijk. Dus je hebt daar ook niet echt de tijd om je te ontwikkelen. Als ik hem vorig jaar heeft hij best wel wat minuten gemaakt bij Leipzig. In verschillende systemen en was Nagelsman niet per se heel ontevreden over hem. Dat geeft voor mij wel aan dat het dat hij echt wel nog steeds wel wat kan en dat het niet alleen maar een belofte is met een goede achternaam, maar ook wel echt een serieus talent die echt wel wat kan. En ik denk de stap naar Nice is een hele interessante, waar ze bezig zijn met een project waarvan ik zeg, oké, hier wil ik meer van weten.
Ja, want eigenlijk de belangrijkste aankoop van Nice tot nu toe, zou je zeggen Kluivert of Stenks, maar dat is misschien wel de trainer.
Ja, Gucci.
Ja, de man die Lille kampioen heeft gemaakt en ook, eigenlijk ook met een systeem waar Kluivert misschien wel goed bij zou passen. 4-4-2 met twee controleurs en dat betekent dat er veel mogelijkheden zijn voor de vier aanvallers. En als het goed is, staat Kluivert klaar om op de linkerkant te gaan spelen en dan Stenks rechts en dan twee spitsen, Dolberg en... Die ken ik niet zo goed uit Guiri.
Ja, Guiri. Goeie voetballer, man.
Ja, en Kluivert zou eventueel ook nog als een van die twee spitsen kunnen spelen. In die zin, dat heeft hij bij Jong Oranje ook gedaan.
Ja.
Of zie jij hem niet echt in die rol?
Ja, dat kan. Dat heeft hij bij Leipzig ook wel eens gedaan. Als 9,5 dan, zeg maar, achter een groot sterk spits. Alleen die positie is wel echt voor Guiri. Zeg maar, dat is, denk ik, dat is een van de smaakmakers van vorig seizoen. Kon niet doorbreken bij Lyon. En toen naar Nice gegaan en daar eigenlijk gelijk heel erg goed begonnen en een heel goed seizoen gespeeld. Dan de meest aannemelijke en logische stap, vervolgstap is inderdaad die linkerkant. En in het systeem inderdaad wat Gauthier wil spelen, heb je wel genoeg ruimte en hoef je niet alleen maar achteruit te denken. En dat is denk ik voor zowel Stenks als voor Kluivert denk ik een vrij ideale rol om in te spelen.
Ja, je noemt het ook al een interessant project. Dus het wordt waarschijnlijk heel leuk om op naar te kijken. Of denk jij toch, maar ja, Lille was verdedigend en Nice wordt ook verdedigend, dat toch tegen gaat vallen?
Nee, ik heb wel, als ik kijk naar alle spelers die er spelen en de wedstrijden die Galtier vorig jaar heb gezien. En ik ben vrij laat ingeschakeld in de Ligue 1. Zeg maar, dus de laatste 10 wedstrijden ben ik het gaan volgen, omdat ik iedereen op Twitter daar lijp over zag worden. Maar toen heb ik wel redelijk nog wat van Lille gezien. En dat vond ik echt leuk om naar te kijken. En ik vind de spelers die nu bij Nice zitten, vind ik allemaal heel leuke spelers. Ik ben altijd wel fan geweest van Dolberg. Die Todibo die ze hebben gehaald van Barcelona vind ik een interessante speler. Die Kouiri die we net benoemden. Ja, aan de bal zit er meer dan genoeg waarvan ik denk, ja, dit is het zeker wel waard om een keer bij Nice in te schakelen. Wat verwacht jij voor Kluivert en Stengs?
Nou ja, goed, ik ben persoonlijk meer fan van Stengs dan van Kluivert. Maar dat is eigenlijk op basis van de verwachting, zeg maar, van Stengs. Omdat hij is in Nederland best wel veel bekritiseerd, ook vanwege weinig rendement. Maar ik denk dat het er echt wel in zit bij die jongen. En ik denk dat voor hem, die nieuwe omgeving, dat hij daar veel meer uit kan halen. En Kluivert heeft natuurlijk al kansen gehad bij Roma, bij Leipzig, nu weer bij Nice. Continu wisselende omgeving. En ja, heeft het nog nergens echt laten zien. En ik denk dat voor Stengs een stap naar het buitenland en een stap weg bij uit de vertrouwde omgeving van AZ hem heel erg goed gaat doen. En dat we nu pas de echte Stengs krijgen te zien. Dus daar kijk ik eigenlijk het meeste naar uit bij Nice. Ja, los van Dolberg. Maar dat komt omdat ik een van de grootste fans ben van Dolberg. Tot op het onredelijke af. Ik vind het gewoon een geweldige voetballer. Dus wat dat betreft zou ik het inderdaad ook heel graag willen zien.
Ja, nice man. Ja, buiten al het transfergeweld. Want we zitten er zo lekker in. We moeten ook nog het PSV gaan voorbeschouwen. En Ekkelenkamp naar Hertha zeer waarschijnlijk. Wat vind je ervan? Korte reactie.
Ja, ik heb nog steeds geen idee van het niveau van Ekkelenkamp, omdat hij bij Ajax gewoon heel weinig gespeeld heeft. En dat zegt waarschijnlijk dat hij daar al niet goed genoeg voor is. Ja, waarom die dan bij Hertha wel aan de bak zou komen, is mij een beetje een raadsel.
Ja, bij deze hoef ik alleen maar op retweet te drukken, dus dat is op zich wel heel fijn.
Prima. Pak er nog even een ander dingetje mee voordat we richting PSV gaan. En dat is, dat ging ook om continentaal voetbal. Boca Juniors, Atletico Mineiro.
Ja,
je kan je toch bijna niet voorstellen dat dit in Europa gebeurt. En in Zuid-Amerika lijkt het gewoon bijna normaal. Maar dit was wel weer echt extreem, toch?
Nou, ik vond het niet. Ik vond het wel meevallen. Kijk, had hij die brandblusser ook daadwerkelijk afgeschoten, dan had ik wel gezegd, oké, dit gaat iets wat te ver. Boca Juniors tegen Atletico Mineiro. Boca voelde zich enigszins genaaid. En dan kan je boos worden. Je kan heel boos worden. Of je kan als Marcus Rojo in een brandblusser pakken. en daar de tegenstanders mee willen aanvallen.
Ja, fantastisch. Nou ja, fantastisch. eigenlijk vind ik het ook wel mooi. Ja, zolang er geen gewonden vallen. Maar die pure passie. Even voor de duidelijkheid. Twee wedstrijden, 2 keer 0-0. 2 keer een goal afgekeurd van Boca. Waarvan je zegt, nou ja. Die eerste was duwfout, heel twijfelachtig via de VAR. Tweede was buitenspel. Nou ja, goed, een paar centimeter, maar goed, dat is dan nog meetbaar. Na afloop schijnt de clubbestuurder van Atletico Mineiro bij Boca Juniors de kleedkamer in te zijn gegaan. Omdat hij niet tevreden was over een uiting na de wedstrijd. En toen schijnt dat schijnt de reden te zijn geweest dat het helemaal uit de hand is gelopen. En ja, tot het moment, nou, er werd al met hekken gegooid en op een gegeven moment kwam de brandblusser tevoorschijn. Ja, waarschijnlijk. Ja, misschien kende Marcus Rojo gewoon de handleiding niet. Dat hij gewoon niet wist hoe die moest gebruiken. Ja, daar ga je toch twijfelen.
Ja, en nog een paar spelers opgepakt door de Braziliaanse politie. Het was echt alles erop en eraan. Volgens mij hebben wij via onze eigen Twitter hebben wij ook de beelden losgezet of in ieder geval geretweet.
Ja.
Dus via daar kan je alles zien.
Ja, inclusief de penalty serie, want die was ook echt fantastisch. Er zat een John Terry / David Beckham momentje bij. Een uitgeleider dus. Hulk mist een penalty. Keeper nam er ook nog eentje. Maar ik zal niet alles spoilen, dus kijk er maar gewoon even terug. Want het was echt een van de meest fantastische penalty series die je ooit hebt gezien.
Gaat PSV Gala ook uitkomen op penalties?
Zeker niet. Nee, over twee wedstrijden. Dat gaat niet gebeuren.
Nee?
Nee. Ik denk ook, nou ja, goed. Eigenlijk het meeste wat ik over Galatasaray natuurlijk heb gehoord was via de VEF, via Jordi Jamali. Die heeft zowel bij ESPN als bij NOS heeft hij een voorbeschouwing gegeven op deze wedstrijd. En die, die zet Galatasaray echt wel nadrukkelijk in de underdog-rol. En ja, ik hoop eigenlijk al, of misschien verwacht ik het ook wel een beetje, dat PSV vandaag al een hele goede uitgangspositie gaat creëren.
Ja?
Ja, op zich, op basis van het voetbaltechnische en waar ze bij PSV het afgelopen jaar mee bezig zijn en hoe ze de voorbereiding ook hebben gedraaid, ja, het zou ze in principe ontzettend veel zelfvertrouwen moeten geven. Mm-hmm. Enige minpuntjes nog, dat bleek ook in die laatste oefenwedstrijd tegen PAOK, dat ze net als vorig seizoen ontzettend veel kansen krijgen, maar weinig benutten. En dan gaan misschien die Europese wetten weer gelden, Jaron.
Ja, gaan we zomaar een wedstrijd krijgen waarin we over 180 minuten zeggen, maar we waren wel beter.
Ja, nou, dat is eigenlijk mijn enige vrees voor deze twee wedstrijden. Want als jij bijvoorbeeld kijkt naar de selectie van Galatasaray, wat zie je dan?
Dan zie ik dat het niet meer het Galatasaray is wat het 5 jaar geleden is. Speelde vorig seizoen ook echt heel erg dramatisch. Ik hoorde Pfeffer nagenoeg niet over op Twitter tot de ene laatste speelronde. De laatste speelronde, want toen konden ze toch nog stiekem kampioen worden omdat Besiktas bijna alles vergooide. Nou, zover kwam het niet. Maar ja, het is, ik heb net de selectie op Transfermarkt even doorgekeken. Ik schrok echt een beetje. Dacht, ja, maar hier zit echt helemaal niks meer tussen.
En ja, als je het afzet tegen inderdaad de periode van Wesley Sneijder.
Ja. Ja, maar ook gewoon, zeg maar, normaal gesproken, dan zie ik altijd wel 2-3 spelers waarvan ik denk, ja, oké, dit is nog wel echt, echt, echt serieus niveau. En nu houdt het met Muslera, houdt het voor mij wel echt een beetje op, waarvan ik denk van, ja, dit zijn nog wel spelers die ik bij een andere grote club zou zien. Heel veel oude middelmaat en dan nog een paar jonge Turkse spelers waarvan ik denk, ja, oké, als ze veel spelen zou dat misschien wat kunnen worden. Maar ja, dat is volgens mij juist de als die nooit wordt ingevuld.
Nee.
Ja, op papier, en dat is heel erg leuk op papier, want het zegt helemaal niks. Maar zou, vind ik PSV echt wel significant sterker dan Galatasaray.
Ja, het enige waar we misschien op moeten gaan letten is de spits van Galatasaray, maar dat zal misschien nog niet eens Falcao zijn. Maar Mustafa Mohamed.
Mm-hmm.
Ja, en voor de rest toch de favoriete rol, denk ik, voor PSV. We zijn de boel ontzettend aan het jinxen, volgens mij, Jaron.
Ja, dat voelt...
Het kan eigenlijk alleen maar fout gaan.
Dit voelt in alles alsof we vanavond naar een Champions League wedstrijd van een Nederlandse club gaan kijken, waar je inderdaad 7-8 goede kansen hebt. Vrije trap van Gala, kopbal, 0-1 huis. Niks aan de hand, jongens. Uit kunnen we het afmaken.
Dat is eigenlijk nog erger, ja. Dat je dan inderdaad na één wedstrijd... Want ja, dat gaat wel goed komen, hoor. Als we net zo spelen als in de eerste wedstrijd, dan...
het heeft wel alle ingrediënten van een voorbeschouwing die al 800 keer gedaan is. Maar dat komt ook omdat we 800 keer dezelfde voorbeschouwing doen. Want je bent ook vaak op papier, ben je oprecht ook beter. En als je nu kijkt naar... Het enige wat wel zo is dat PSV met iets relatief on-Nederlands bezig is. Qua systeem en qua manier van spelen, tactiek. En ook wel redelijk wat ervaringen bij heeft gekregen met die Ramau. Wat echt wel een goeie is. Spelen met in het centrum staat echt wel wat ervaring. Met Van Ginkel, Gutses, Havi. Ja, je zou zeggen dat meer dan genoeg moet zijn om van dit Galatasaray te kunnen winnen.
En misschien nog een voordeel, ze hebben ook wel die Europese bagage van vorig seizoen. Het is niet zo dat de hele selectie overhoop is gegaan. Dus eigenlijk heel veel spelers zijn ook gebleven. Dat is denk ik voor een Nederlandse club, zeker in de voorbereiding of in dit geval in de kwalificatieduels voor Europa, kan het wel eens een heel groot voordeel zijn. Dat ze veel volwassenen voor de dag komen als andere Nederlandse clubs. Dus die hoop is er eigenlijk ook wel.
Ja, man, ik geloof gewoon in PSV, punt. Het is niet, het is geen jinx meer. Het is gewoon vertrouwen hebben in de kunnen van PSV.
Oké, kleine voorspelling nog ter afsluiting.
3-1. Toch weer dat uitdoelpuntje.
Ja, ik wilde ook 3-1 zeggen.
Dan moet je dat doen.
Dan kan ik zeggen, nou, dan ga ik toch maar wat anders doen. Dat doe ik gewoon niet. We gaan gewoon allebei voor 3-1.
Lekker.
Kunnen jullie ervan uitgaan? Ja, en morgen in de nieuwe FC Afkikken Daily hoor je of we goed zaten of niet. Dankjewel, Jeroen.
Was weer genieten. Blij om dit weer met jou te mogen doen.
Helemaal goed. Het genoegen was geheel wederzijds. Bedankt voor het luisteren en tot morgen bij de FC Afkikken Daily.